goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik weet niet of het toeval is, maar ik had eerder in de ochtend had ik een gesprek met Edmee Bartelsen van de Cultuurwerkplaats. Want aanstaande zaterdag vond ik zaterdag is er weer comedy in hier in de Tuiter mogelijk. En een van de cabaretiers die optreedt is zeker Paul Landen. En hij woont hier in de omgeving, is gewoon Nederlander, maar zijn allereerste optreden als cabaretier had hij in Wellington in Nieuw-Zeeland. Ah. Ja, maar dan heb ik de titel van jouw column van een Maori stoot zijn thema. Ik neem aan dat deze twee toevalligheden helemaal niets met elkaar te maken hebben.
Nee, die indruk heb ik ook heel sterk. De Maori komt uit een andere windrichting, zullen we maar zeggen.
Maar ik vind het een intrigerende titel, dus ik ben razend nieuwsgierig. Ja, ik zou zeggen, steek van wal.
Ja, zoals gezegd, een Maori stoot zijn teen. Met als ondertitel, of de wereld als dorp, waar de media de dienst uit maken. Het leven in de Global Village is wel even wat anders dan we eeuwenlang gewend zijn geweest. Sinds de wereldwijde samenleving door het internet een dorp is geworden, weten we alles van elkaar. Op elk tijdstip van de dag en de nacht, waar ter wereld we ons ook bevinden. We worden zelfs constant geïnformeerd over mensen van wie het bestaan we ons niet eens bewust waren. Wanneer bijvoorbeeld een van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, om een willekeurig voorbeeld te noemen, zijn grote teen stoot aan een kei, horen wij dat in no time via het WWW, het World Wide Web. Jullie en mij interesseerden de teen van die Maori meneer natuurlijk geen fluit. Maar dat kan snel veranderen. Soms krijgt zo'n klein malheur namelijk grote gevolgen. Alle kans immers dat zich in Amsterdam, na een hartstochtelijk debat in de Bali, een pressiegroep vormt die zich het lot van de gekwetste Maori aantrekt. Wegens de coronacrisis wordt er aan de Vrije Universiteit niet gedoseerd. Dus is er tijd om te demonstreren voor de authentieke bewoner van Nieuw-Zeeland en zijn stamgenoten. De spontaan opgestaande Maori-kenners zien het kei-incident als voorbeeld van de achterstelling van de Maori's. Liggen niet overal in een reservaat zwerfkeien, die zelfs na een interpellatie in het parlement niet worden opgeruimd? Is het dan gek dat hun gemor een politieke vertaling krijgt? Het spreekt vanzelf daarbij dat de media er als de kippen bij zijn. Hun bestaansrecht is immers kijkers en luisteraars op de hoogte te houden van wat zich in de wereld afspeelt. En gaat het een keer over Maori's? Des te beter. Extra leuk, zo'n exotisch onderwerp. Weer eens wat anders dan Koningsdag. Marshall McLuhan, de Canadese wetenschapper en vader van het begrip Global Village, had al vroeg in de smiezen wat ons te wachten stond. Hij zag de media als een verlengde van onze zintuigen. Om de wereld te begrijpen, is het daarom nodig te beseffen hoe de media werken. En hoe waar dit is, kunnen we elke dag zien. De wirwar van leugens, halve waarheden, valse informatie en intimidatie rondom de verkiezingen in de Verenigde Staten is er een voorbeeld van. De democratie heeft plaatsgemaakt voor de mediacratie. En zoals de grote roerganger in het Witte Huis ons heeft geleerd, is nepnieuws verspreiden de belangrijkste bezigheid van de invloedrijke Amerikaanse dagbladen en televisiestations. Zo ziet hij het in elk geval. En hij kan het weten, want hij is nog steeds president. In beginsel de machtigste man op aarde. Dat is trouwens best een angstaanjagende gedachte. Want 4 jaar lang gedroeg hij zich als een olifant in de porseleinkast. En voor hij knarsetandend vertrekt, kan hij nog flink wat brokken maken. Bij hem weet je het per slot van rekening, maar nooit. Veel aan deze man heeft mij van begin af aan mateloos gefascineerd. Niet alleen zijn onwaarschijnlijke kapsel, Het bestaat gewoon niet dat die plastic nepharen spontaan uit dat vierkante hoofd groeien. Maar meer nog verbaast het me dat hij zonder blikken of blozen de grofste leugens kan verkondigen. Daar staat hij natuurlijk niet alleen in. Menige voorganger kon er ook wat van. En ieder van hen heeft zijn ambtstermijn gewoon uitgediend. Dit wetende ben ik geneigd wijlen de Nederlandse schrijver W.F. Hermans te citeren. We worden omringd door gevaarlijke gekken, merkte hij op. Hij schreef het lang geleden. Maar zijn woorden lijken tijdens de coronapandemie weer actueel. Ik kom erop door wat de aanhangers van de actiegroep Viruswaarheid zoal verkondigen. En niet alleen zij. Ook een type als de rapper Lange Frans houdt er theorieën op na waar de honden geen brood van lusten. Even terzijde, ik heb niks met dat zogenoemde rappen. Ik weet er weinig van. Maar het beetje dat ik hoor en lees, doet mij niet verlangen naar meer. Krakkemikkige teksten op iets dat moet doorgaan voor muziek. Ik vind het drie keer niks. Zoals bekend zien de activisten van Viruswaarheid en hun geloofsgenoten, aangevoerd door de Rotterdamse dansleraar en gesjeesde wetenschapper Willem Engel, de coronacrisis als een wereldwijd complot. In het leven geroepen door de overheid, Bill Gates en de farmaceutische industrie. Ach ja, waarom ook niet? Voor zover ik weet, is de aanhang van Viruswaarheid niet heel groot. Het ongerief zit hem dan ook niet in de omvang van de groep. Wel in het lawaai dat ze veroorzaakt. En wat moet je nou met zo'n stelletje? De aanvankelijke reactie van de omgeving was zoiets als negeren die mafkezen. Maar in de Hollandse polder moeten we zo nodig nuanceren. Dus proberen ze te begrijpen. Dat valt nog niet mee. Neem nou die afkeer van de farmaceutische bedrijfstak. We weten allemaal dat er best wat loesje typen rondlopen. Bereid om ten koste van de zieke medemens stinkend rijk te worden. Het mag wat kosten, zo'n pilletje. En daar zitten we dan mooi mee, want op dit moment hebben we ze hard nodig om ons door de crisis te loodsen. Dus laat dat complot maar even zitten. Daar kunnen we het later nog wel eens over hebben. Desgewenst, met verwijzing naar wijlen de Duitse dichter en toneelschrijver Bertolt Brecht. Hij vatte de interactie tussen mensen kernachtig samen in de uitspraak: eerst komt das Fressen, dan komt die moraal. Voor degene die het Duits tekort ziet, eerst komt het vreten en dan de moraal. Deze woorden van de dichter zijn op alles en nog wat van toepassing. Een vriend had er niet lang geleden een sprekend voorbeeld van. Opgetekend uit de mond van een ex-ondernemer. Die had zijn vermogen verdiend met alternatieve medicijnen. Niet zonder leedvermaak merkte hij daarover op dat hij dus rijk was geworden met spul waarvan hij wist dat het niet werkt. Ook hier ging dat fressen duidelijk voor de moraal. Nou, beste luisteraars, beschouw deze opmerkingen als de spulletjes in de zak van Sinterklaas. Pak eruit wat je bevalt. Een plezierig weekend en tot de volgende keer.